Ik moet eigenlijk een beetje bijkomen van de liederen die we vanmorgen gezongen hebben. Vooral dat laatste lied doet mij heel erg denken aan gedeeltes uit Openbaring, waarin er een menigte verzameld is voor de troon van God. En ook de andere liederen hebben mij vanmorgen erg geraakt, omdat ze ook heel erg overeenkomen met het onderwerp waar ik vanmorgen over ga spreken. En ook eigenlijk de dingen die Diane en Joke zeiden. En dat is niet voorbereid en dat is iets wat niet heel vaak gebeurt. Maar als mij dat dan opvalt, dan vind ik dat heel erg bijzonder. En ik wil het toch even genoemd hebben. En ik wil eigenlijk vanmorgen ook een beetje uitdagen om proberen een link te leggen daartussen. Tussen wat ik ga zeggen en de liederen die we gezongen hebben. Ik ga dat niet doen. Ik hoef dat niet te doen, want die link is er eigenlijk al. Alleen jullie moeten hem eventjes pakken. En daarom wil ik weer even op wijzen eigenlijk. Afgelopen donderdag was het hemelvaart. En dat is natuurlijk voor veel mensen een vrije dag. We hebben een lekker lang weekend. We hebben kunnen genieten van het weer. En velen van ons hebben er ook van genoten. Zijn uit geweest, een weekendje of een paar dagjes naar Nijmegen. Een vrijgezellen feestje gevierd. En op Facebook heb ik allemaal andere dingen voorbij zien komen die jullie of een deel van de gemeente heeft gedaan de afgelopen dagen. Hartstikke mooi, heel erg goed. En dat is natuurlijk heerlijk om daar met elkaar van te genieten. Maar hemelvaart is natuurlijk nog veel meer dan dat. Het heeft ook een betekenis voor ons als gelovigen. En daar wil ik vanmorgen over spreken. Daar ga ik vanmorgen over spreken. Ja. De titel van de preek is het spanningsveld van het Koninkrijk van God. En we zullen vanmorgen zien dat ik ga iets vertellen over het Koninkrijk van God. En we gaan zien dat er dan, als we dat zien en we zien onze eigen omstandigheden, dat er een spanningsveld tussen is. En dat dat niet altijd helemaal met elkaar overeenkomt. Ik ga niet uitleggen waarom dat is, maar ik ga wel daar iets over vertellen hoe dat in elkaar steekt en hoe we dat kunnen zien. En vervolgens wil ik iets vertellen over hoe we daarmee om kunnen gaan. En hoe we daarmee om kunnen gaan, dan wil ik het verhaal van de hemelvaart voor gebruiken, om het zo te zeggen. Het verhaal van de hemelvaart lezen we in Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. En ik wil dat samen met u lezen vanmorgen. Handelingen 1, vanaf vers 1 tot en met 14. En de hemelvaart wordt ook beschreven aan het einde van twee andere evangeliën, maar dan wordt het eigenlijk heel kort genoemd. En hier zit veel meer in. Handelingen 1, vanaf vers 1 tot en met 14. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij gehoord hebben, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroeg hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld, over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad, op een sabbatsreisafstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon de ijveraar en Judas, de zoon van Jacobus. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover. Het is een bekend verhaal en toen ik dat opnieuw aan het lezen was, viel mij eigenlijk iets op. Iets wat ik wel wist, maar waar mijn oog nog niet zo heel erg op gericht was geweest. En dat was het feit dat Jezus in de 40 dagen dat hij verscheen aan zijn discipelen tussen Pasen en Hemelvaart, dat hij onderwijs aan hen gaf. Onderwijs over het koninkrijk van God. En toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk best wel bijzonder. Want wat hebben ze in de afgelopen 3 jaar dan gedaan? Met z'n 12, de discipelen en Jezus waren heel intensief met elkaar opgetrokken. En Jezus had continu gesproken over het koninkrijk van God. Hij had tekenen en wonderen laten zien. Hij had gelijkenissen verteld. Wat moesten ze nou nog meer weten? Wat moet je na 3 jaar onderwijs nou nog meer horen over dat koninkrijk van God? Een verschil met dit moment en het moment daarvoor is dat Jezus nog niet was gestorven en nog niet uit de dood was opgestaan. En voor de discipelen was dat ook iets wat ze niet van tevoren hadden aanzien komen. Jezus had het wel verteld, maar op de een of andere manier kwam het gewoon niet bij ze binnen. Dat heeft denk ik te maken met hun verwachtingspatroon. En in Lucas 24, vers 45 lezen we dat Jezus zeg maar, het verstand, het inzicht van de discipelen ontvankelijk maakte voor datgene wat er gebeurd was. Dat Jezus moest sterven voor onze zonden en moest opstaan uit de dood. Dat werd hen toen pas duidelijk wat de betekenis daarvan was. En op het moment dat wij, en dat is ook in ons eigen leven zo, dat we nieuwe kennis opdoen, dat we nieuw inzicht krijgen in ons eigen leven, in het koninkrijk van God, dan is het goed om daar weer opnieuw onderwijs over te volgen. Voor mijzelf is dat iets wat ik denk van, ik ben ook nooit klaar met leren. Ik ben ook nooit klaar met mijn relatie met God. Het is nooit een moment dat je zegt van, nou, nu ben ik er, nu ken ik God, nu weet ik alles over hem, nu kan ik perfect met hem in relatie staan. Dat is gewoon niet zo. Telkens weer krijgen we nieuwe inzichten. We leren God steeds beter kennen. Jezus gaf dus onderwijs over dat koninkrijk van God. In een preek 1,5 jaar geleden heb ik al een keer verteld dat het eigenlijk de essentie van het evangelie is. Bijna alles wat Jezus zegt en doet gaat over dat koninkrijk van God. Dat is de kern van het evangelie. Maar dan is het dus wel belangrijk dat we weten wat dat koninkrijk van God precies inhoudt. We kunnen er heel veel over zeggen, we kunnen er heel veel over denken, maar wat zegt de Bijbel daarover? Wat kunnen wij daar nou van weten? Dat is natuurlijk essentieel voor ons ook om te weten. Uitlegging over de koninkrijk van God wil ik eigenlijk doen door te kijken naar wat het woord koninkrijk betekent. Ik wil daarna iets uit het Oude Testament erover halen en ik wil kijken wat Jezus daarover zegt. Als we een begrip uit het Nieuwe Testament goed willen vatten, willen begrijpen, dan is het heel belangrijk dat we kijken naar de grondtekst van dat woord. In onze Nederlandse Bijbels wordt er gesproken over het koninkrijk van God. Maar is dat eigenlijk ook het juiste woord? Het Griekse woord voor koninkrijk wat hier staat is basileia. En de betekenis van het woord gaat in eerste instantie eigenlijk niet over een koninkrijk. Iets wat je kunt aanwijzen. Gaat niet over een gebied. Maar is eigenlijk koningschap. Het gaat over de regering van God. Wat hij doet. Het gaat over zijn beleid. Hoe hij omgaat met ons. En hoe hij wil dat wij met elkaar omgaan. In mijn ogen is dat wel een behoorlijke nuance. Een koninkrijk, iets wat bijna tastbaar is, wat je aan kunt wijzen, wat eigenlijk passief is. Of een koningschap, iets wat gedaan wordt. Het is handelend, het is actief. Ik vind dat al een heel groot verschil. Ik weet niet of dat bij u ook zo binnenkomt, maar als ik de Bijbel zou lezen, het evangelie zou lezen, in plaats van koninkrijk van God zou ik koningschap. Ik zal het overal doorstrepen en een ander woord te vullen, dat doe ik niet. Maar als ik dat zou doen, denk ik dat het evangelie toch anders tot mij gaat spreken op de een of andere manier. Ik ben daar zelf in ieder geval de laatste tijd wel achter gekomen. Ook in het Oude Testament wordt gesproken over het koningschap van God. De woorden koninkrijk van God komen ook niet voor in het Oude Testament. Koningschap van God wel. De Israëlieten, de Joden, zagen God als hun koning. Er is ook een periode geweest dat God hun koning was in de zin dat er geen aardse koning was. In Exodus 15, vers 18 lezen we: de Heer is koning voor eeuwig en altijd. Korte uitspraak, krachtig. Koning voor eeuwig en altijd. En vanmorgen hebben we dus ook liederen gezongen waarin dat koningschap heel erg mooi naar voren komt. Psalm 103, vers 19 zegt: de Heer, zijn troon staat vast in de hemel. Als koning heerst hij over alles. En Jesaja 40, vers 18 zegt: dat God onvergelijkbaar is met, ja, onvergelijkbaar. Met niets, met alles. En als ik dat zo zie, dan denk ik van oké, God is koning voor eeuwig. Hij was al voor de tijd, hij is altijd geweest en God zal altijd zijn. En als ik dat probeer te begrijpen, dat kan ik niet begrijpen, want eeuwigheid is eigenlijk een concept wat boven mij uitstijgt. Maar dan is God dus degene die boven alles staat. Hij overziet ook alles. Hij is als het ware de puzzelaar die de doos ziet. En wij zijn de puzzelstukjes. En als puzzelstukjes kunnen wij niet het grotere geheel overzien. Maar God als puzzelaar kan dat wel. Hij kijkt naar de doos en hij weet wat er moet gebeuren. En hij weet dat wij als stukjes op de juiste plek moeten komen. En wij mogen er ook vertrouwen dat God dat weet. Dat is een trouwe goedheid. Ik denk dat dat ook de trouwe goedheid is die voor ons uitgaat. Wij mogen erop vertrouwen. Dat is ook echt zo. En God is koning over alles. Over het hele, niet alleen over de aarde, maar over het hele universum. Ook de zon en de maan en de sterren en wat er ook in het heelal gebeurt. Dat was natuurlijk voor de mensen toen was dat niet een issue. Voor nu wel, omdat we er nu veel meer van weten. Maar God is ook daar koning over. En God kunnen we dus ook niet vergelijken met een koning of een koningin in onze eigen tijd. We kunnen God niet vergelijken met koningin Beatrix of met een koning, de koning van Spanje. Laten we dat ook vooral alsjeblieft niet doen. Daar zit echt een heel groot verschil in. Eén aspect wat de Joden ook heel erg zagen en geloofden is de soevereiniteit van God als koning. God was niet een koning die ons advies nodig had, die ons ging vragen van joh, wat willen jullie graag en geef mij eens wat feedback zeg maar. Dus wat is goed als dat wij dat als leiders, als mensen doen. Maar God heeft dat absoluut niet nodig. God is onafhankelijk. God hoeft ook aan niemand verantwoording af te leggen. Hij hoeft aan niemand uit te leggen waar hij mee bezig is. Dat is de soevereiniteit van God. God kunnen we dus zien als onze koning. En wij zijn dan zijn dienaren. En dat is een bepaalde relatie is dat. We hebben dan een bepaalde rollenpatroon pas daarbij. En wij als dienaar hebben eigenlijk, wat dat betreft, wat dit aspect betreft, het gehoorzamen aan God. Wij hebben ons als dienaar aan hem te onderwerpen. Waarom? Omdat we hem vertrouwen, omdat we dat willen en omdat het ook gewoon gepast is. God is natuurlijk ook onze vader. En dat is iets wat soms elkaar tegen lijkt te spreken, omdat dat een relatie is die heel erg over liefde gaat. Maar dat is niet zo. Die twee staan naast elkaar. Ze gaan samen op. Aan de ene kant een diep respect, ontzag voor God, de vrezen des Heren in de oude Bijbelvertalingen. Dat vind ik iets heel moois, vind ik dat. Dat past bij de rol dienaar koning. En ook een liefdevolle vader die naar ons omkijkt en die geeft om zijn schepping. God is niet een dictator, niet een koning die over ons heerst en ons wil onderdrukken. Nee, hij wil ons liefde geven en hij wil onze liefde ontvangen. God is koning en vader en de mens is dienaar en kind. Over het koninkrijk van God en wat dat dan nog meer is, viel mijn oog op Handelingen 13 vers 22. En daar gaat het over koning David. Hij wordt aan gerefereerd, want koning David is natuurlijk veel eerder in de tijd, niet in de tijd van de Handelingen, maar daar wordt op teruggegrepen. En daar werd gezegd dat David een man naar Gods hart is. En ik dacht altijd dat dat ermee te maken had, dat David, ook al maakte hij heel veel fouten, dat hij altijd weer terugging naar God en dat hij om vergeving vroeg. Dat is altijd wat ik altijd dacht. Maar toen ik deze tekst las, las ik eigenlijk iets anders. Het lijkt wel heel goed op elkaar, maar de woorden die troffen mij in dit verband. Handelingen 13 vers 22 zegt namelijk, in David, de zoon van Isaï, heb ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen. David, een man naar Gods hart, en handelen naar Gods wil. Dat heeft dus met elkaar te maken. En dat past ook bij de rol van een dienaar. Een dienaar wil de wil van zijn koning doen. En wij als dienaar hebben te handelen naar de wil van God. En als wij dat doen, zijn wij dus, net als David, een man naar Gods hart. Dat wil ik wel. Dat spreekt mij wel aan. Ik wil wel een man naar Gods hart zijn. Dat lukt mij niet altijd, maar ik wil dat. Ik verlang daar wel naar. Nou, dan zal ik God dus moeten dienen en hem willen gehoorzamen als mijn koning. Samenvattend zouden we hierover kunnen zeggen dat het koninkrijk of koningschap van God de wil is van God die uitgevoerd wordt. Ja, ik moet hem wel goed terugzetten, dat glas natuurlijk. In het Oude Testament zien we dat er allemaal mensen zijn, koningen, priesters, profeten, die proberen de wil van God uit te voeren. Maar op de een of andere manier mislukt dat eigenlijk altijd. En dat is ook niet zo vreemd, want vanaf het moment dat de zondeval is geweest, dat Adam en Eva ongehoorzaam waren, is er miscommunicatie eigenlijk ontstaan. Als we dat eventjes proberen te leggen naast het beeld van de koning en de dienaar, dan zien we dat Adam en Eva als dienaren van God eigenlijk ongehoorzaam waren. Zij luisteren niet naar de wil van God. En daardoor is er afstand ontstaan. Maar op het moment dat er afstand ontstaat tussen ons en God, ja, dan is het steeds moeilijker om die wil van God te begrijpen en daarnaar te luisteren. Dus je komt eigenlijk in een visuele cirkel terecht en in een neerwaartse spiraal, waardoor je steeds verder bij God vandaan gaat en het steeds moeilijker is om naar de wil van God te handelen. Dat zien we in het Oude Testament. En God besluit dan om daar verandering in te brengen. En hij zendt zijn zoon, Jezus Christus, naar deze aarde. Om als een middelaar op te treden tussen God als koning en ons als dienaar. Aan het begin van het evangelie van Marcus lezen we in Marcus 1 vers 15. De kern van Jezus' opdracht. De tijd is aangebroken, zegt hij. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Jezus kwam dus als middelaar het koninkrijk van God brengen. Hij kwam ons laten zien wat de wil van God is en hoe we die kunnen uitvoeren. Aan het begin van de bediening van Jezus zijn er ook nog een aantal dingen die gebeuren waarmee Jezus, momenten waarop Jezus een verband legt tussen zijn bediening en het Oude Testament. Dat is ook iets wat we kunnen scheiden van elkaar. Jezus was een Jood, was in Israël geboren en was ook opgevoed, net zoals zijn volksgenoten, in het onderwijs van de Joden. En hij legt er ook een verband tussen. Dat is niet iets wat we uit elkaar kunnen halen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En in Lucas 4, vers 16 tot 21, lezen we dat Jezus in zijn eigen woonplaats is, Nazareth. De plaats waar hij vandaan komt. En ik ga dat even met u lezen. Lucas 4, vers 16 tot en met 21. Lucas 4, vers 16 tot en met 21. En daar staat het volgende. Hij, Jezus, kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven en om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Een stukje verderop in Lucas 7. Eerst even hierover. Ik ben trouwens nog helemaal niet klaar. Vers 20. Hij rolde de boekrol op en gaf hem terug aan de dienaar. En hij ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. De tekst die Jezus aanhaalt uit Jesaja, daarvan zegt hij dus eigenlijk: dit gaat over mij. Ik ben die gezalfde van de Heer. En de geest van de Heer die rust op mij. En deze tekst die Jezus aanhaalt, Jesaja 61 vers 1 tot 2, is een messiaanse tekst. Een tekst die de Joden zagen van: als de Messias komt, is dit wat hij gaat doen. Dit gaat over de Messias, degene die van God komt. Jezus zegt dus daarmee over zichzelf: ik ben die Messias. Tijdens de bediening van Jezus is niet iedereen daar zo verzekerd van dat Jezus de Messias is. En zijn eigen neef Johannes de Doper stuurt dan op een gegeven moment ook leerlingen van hemzelf naar Jezus toe om dat eigenlijk te checken, te controleren. En dat staat in Lucas 7 vanaf vers 18 tot en met 23. Dat wil ik ook graag lezen. Daar staat: Johannes de Doper kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. En die gebeurtenissen wijzen terug naar de opwekking uit de doden van de jongeling van Nain. Het verhaal wat daarvoor staat. Dat is natuurlijk nogal wat, hè? Iemand uit de dood opwekken. Dan roept dat wel reactie op. Johannes riep twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer. Aan wie ze moesten vragen: bent u degene die komen zou? Of moeten we een ander verwachten? Oftewel, bent u de Messias of bent u het niet? Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze: Johannes de Doper heeft ons naar u gezonden om u te vragen: bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Hij genas toen juist veel mensen van ziekte en allerlei aandoeningen en van boze geesten. En hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. Hij antwoordde: zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben. Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt, aan armen het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Opnieuw legt Jezus een verband met Jesaja, een andere tekst. En opnieuw zegt Jezus eigenlijk van, kijk nou gewoon naar wat ik doe. En kijk nou gewoon wat er in de schriften staat. En leg nou gewoon alsjeblieft het verband. En accepteer dat ik de Messias ben. Accepteer dat ik de Zoon van God ben. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Ik wil eigenlijk even met u kijken naar die teksten in Jesaja. Ik wil die ook met u lezen. Om dat verband zichtbaar te maken. En dat zijn de volgende teksten. Jesaja 29 vanaf 17 tot 19. Jesaja 35 van 5 tot 6. En Jesaja 61 vanaf 1 vers 1 tot en met 2. En ik ga daar iets meer omheen lezen. Omdat het soms beter in de alinea past. En het ook toepasselijk is voor waar we het over hebben. En dit zijn dus de Messiaanse teksten. Teksten die voor de Joden gezien werden als, dit is waar het om gaat. Dit is wat de Messias gaat doen. Jesaja 29... vanaf 17 tot en met 19. Nog slechts een korte tijd, dan zal de Libanon weer een boomgaard worden. Een boomgaard die is als een woud. Op die dag zullen doven kunnen horen hoe uit een boek wordt voorgelezen. En blinden zullen met eigen ogen zien, bevrijd van duisternis en donkerheid. Dan zullen verdrukten de Heer weer loven, zwakken juichen om de Heilige van Israël. Ik denk dat de woorden die hierin voorkomen wel terugresoneren in de woorden van Jezus. Dat we dat wel horen. Ik hoef daar niks over te zeggen volgens mij. Jesaja 35. En dat ga ik helemaal lezen. Dat zijn 10 versen. Maar dat is ook een mooi afgebakend gedeelte. Een stukje poëzie. En dat is mooi om dat van begin tot einde te lezen. Omdat je daar ook... Dus poëzie. Dat is kunst. En dat moet je eigenlijk in zijn geheel ook pakken. Jesaja 35. En daarin zien we ook al die aspecten terugkomen. Uiteraard van wat Jezus zegt. De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn. De wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien. Jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. En aanschouwt de luister van de Heer, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk, wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen. Hij zelf zal jullie bevrijden. Dan worden de blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen. Waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. Het verzengende land wordt een waterplas, dorstige grond wordt waterrijk gebied. Waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dorgras plaats voor riet en biezen. Daar zal een gebaande weg lopen, heilige weg genaamd. Geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen zij gaan. Maar dwazen zijn er niet te vinden. Geen leeuw of roofdier zal daar komen. Geen enkel wild dier dwaalt er rond. Ze blijven er allemaal weg. Alleen zij die verlost zijn, zullen daar gaan. Die door de Heer bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion. Gekroond met eeuwige vreugde, gejuich en vreugde trekken de stad binnen. Gejammer en verdriet vluchten eruit weg. En dan Jesaja 61 vers 1 tot 2. Ik lees het derde vers er ook bij. De geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God. Om alle drie treuren te troosten. Om aan Sion's treurenden te schenken. Een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hem terebinten van gerechtigheid. Geplant door de Heer als teken van zijn luister. Nou, hierin horen we natuurlijk overduidelijk de woorden van Jezus terug. En daaromheen horen we nog veel meer dingen die terugkomen. Die passen bij het onderwijs en bij de bediening van Jezus. En het is een hele opsomming van allemaal... Van allemaal dingen, van allemaal aspecten. En als ik daarover nadenk, als ik daarbij stilsta, dan raak ik daar ook een beetje ontroerd van, moet ik zeggen. Denk ik van, wauw, dit is wat ik wil. Dit is waar ik naar verlang. Dit is het paradijs op aarde. Toch? Dit is toch waar we allemaal naar uitkijken. Als we ze even op een rijtje zetten. En ik heb er gewoon 13 dingen uitgepikt. Eventjes, ik ga ze niet allemaal benoemen. En over elk daarvan zou je nog heel veel door kunnen gaan. Maar gewoon even kort Doven zullen horen, blinden zien, verdrukten loven, zwakken juichen, verlamden springen, stommen jubelen, de woestijn zal bloeien, armen ontvangen goed nieuws, verslagenen hoop, gevangenen worden bevrijd, er komt een genadejaar, God zal wraak nemen en treurenden worden getroost. Even over dat wraak nemen, dat komt een beetje negatief over, maar in de context van die tijd van Jesaja waren dit de vijanden van Israël, de Assyriërs, Babyloniërs, de Meden, de Perzen. De volken die Israël bedreigen. En dit gaat dus over wraak nemen op de vijanden van God. Dus het is niet iets waar we denken, oh jee, nu gaat God wraak op mij nemen. Nee, dat is eigenlijk een positief iets. Als het goed is, moeten we deze dingen dus ook terugzien in de bediening van Jezus. Nou, en dat is absoluut het geval. We zien bij Jezus dat hij veel mensen geneest, dat hij mensen bevrijdt van demonen. En we zien ook dat Jezus omkijkt naar mensen. Het zijn niet alleen lichamelijke, letterlijke dingen, maar Jezus is ook bezig om de mensen die gevangen zitten in een bepaald systeem van denken, in een sociaal systeem, om hen daar uit te trekken. Ik moet dan denken aan de Samaritaanse vrouw. Een vrouw verstoten uit de gemeenschap. Jezus gaat met haar in gesprek en hij geeft haar aandacht en hij geeft haar liefde. En zij ontdekt dat hij de Messias is. Prachtig. Zacchaeus als tollenaar, iemand die eigenlijk beschouwd is als een soort NSB'er, een verrader van Israël. Wat doet Jezus? Hij kijkt naar haar om en hij geeft hem aandacht. En zo gaat Jezus om met prostituees, met allemaal andere mensen die in die tijd gezien werden als sociaal ongewenst eigenlijk. Je zou kunnen zeggen dat er mensen zijn die gevangen zitten en die verdrukt worden. Het grootste wat Jezus natuurlijk voor ons gedaan heeft, in deze gedachte, is sterven voor onze zonde. Want uiteindelijk zijn we allemaal gevangen in de zonde. We worden allemaal verdrukt voordat we Jezus leren kennen. En hij is voor onze zonde gestorven. En daarmee is de weg tussen ons en de koning weer open. Die is weer vrij. En dat is eigenlijk het meest belangrijke wat hij voor ons gedaan heeft. Dat is verlossing. Voor mij persoonlijk, als ik naar die aspecten kijk, dan vind ik eigenlijk het meest bijzondere is dat stukje over de woestijn. Dat de woestijn zal bloeien. En ik vind het eigenlijk een soort overkoepelende term, een overkoepelend beeld, waarin al die andere dingen in terugkomen. Als je in de woestijn bent, als je alleen in de woestijn bent, dan ben je eenzaam. Je ervaart Gods aanwezigheid niet meer. Er is niemand die je kan horen. Je kan wel praten, je kan wel zingen, maar er is niemand die je hoort. En er is niemand die tegen jou praat. Er is geen water, er is geen eten, er is geen vruchtbare grond. Al die dingen die horen bij het Koninkrijk van God, die zijn niet te vinden in een woestijn. In Jesaja 35 gaat ook een heel gedeelte over die woestijn. En ik wil het eventjes nog herhalen. Die vers uit Jesaja 35. Als je dat achter elkaar zet, dan ga ik daarop terugkomen. Jesaja 35, vanaf vers 1. De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn. De wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien. Jubelen en juichen van vreugde. De woestijn toort zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. En de Libanon is een plek waar bomen groeiden, waar boomgaarden waren. En de Karmel en de Saron waren bergen, hele mooie bergen waren dat. Dus dat is over de schoonheid en de luister van de Libanon. In vers 6b gaat het verder. Waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. Het verzengde land wordt een waterplas. Dorstige grond wordt waterrijk gebied. Waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt doorgras plaats voor riet en biezen. Eigenlijk een paradijs. Dat is waar het op neerkomt. En ik denk dat dat zowel letterlijk als geestelijk gezien kan worden. Letterlijk in de zin dat deze aarde die we hier nu om ons heen zien en die vervuild wordt door ons, CO2 uitstoot, de roofbouw die wij plegen op de aarde door alle grondstoffen eruit te halen, de manier hoe wij met de schepping omgaan, met onze eigen lichamen, daar zal ooit een keer een einde aan komen. Deze aarde zal vervangen worden door een nieuwe aarde. En we lezen dat in Openbaring 21. Over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Inderdaad. Openbaring 21 vanaf vers 1 tot en met 4 staat: ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Dan denkt u, de zee is er niet meer. Kan ik dan niet meer surfen, diepzee duiken? Nee. De zee is een beeld, een symbool voor gevaar. De zee was een gevaarlijk iets voor de mensen in die tijd. Wij kijken er anders tegenaan, maar als hier gesproken wordt dat er geen zee is, zal er misschien wel een zee zijn, maar er zal geen gevaar meer zijn. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen, zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar we kunnen dit ook geestelijk zien. En in de zin dat ook wij ons in een woestijn kunnen bevinden, zinnebeeldig. Zeker als wij God nog niet kennen, dan hebben wij dat contact niet. Dan lopen wij als het ware in een woestijn en daar is geen leven. Maar Jezus is degene die ons wel leven wil geven. En hij spreekt er ook over zichzelf als levend water in Johannes 7. En ook tegen de Samaritaanse vrouw heeft het over levend water dat hij ons wil geven. Dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest wil in ons leven komen en wil ons leven vernieuwen. We worden dan een nieuwe schepping. En we komen dan in dat rijk van die nieuwe aarde terecht. En zo kunnen wij ook geestelijk van een woestijn overgaan naar het paradijs. Dat is niet alleen voor ongelovigen, maar ook als gelovigen kunnen wij ons ook in een woestijn bevinden. Gods afwezigheid ervaren en denken van, waar is God? Ik zie hem niet. God wil ons dan zijn geest geven om ons te vernieuwen, om ons te verfrissen. Als we kijken naar het Oude Testament en de bediening van Jezus en het verband daartussen, zouden we kunnen zeggen dat het Gods wil is dat het hele universum wordt hersteld naar het oorspronkelijke plan van God. Het paradijs waar mensen en God samenwonen. En dat is natuurlijk allemaal heel erg mooi. Dat is iets waar we naar uitkijken, dat is het paradijs, dat is prachtig. Maar als we dan naar ons, om ons heen kijken, dan zie ik dat niet altijd terug, moet ik u eerlijk bekennen. En ik zie ook heel veel mensen als ik om me heen kijk die lichamelijke gebreken hebben, geestelijke gebreken hebben, die blind en doof zijn voor het evangelie. Ook mensen gelovigen die stom zijn en verlamd zijn om het evangelie te spreken. En ik zie allemaal gebreken om me heen. En dat is niet in lijn met het koninkrijk van God. Toch lijkt het, als we naar Jezus kijken, dat het koninkrijk van God er al wel zou moeten zijn. Jezus zegt ook zelf in Matthäus 12, vers 28. Maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. En Jezus was daarmee bezig. Dus zouden we kunnen zeggen dat het koninkrijk er al is. Toch zien we nog ellende om ons heen. En zo ontstaat er een spanningsveld. En dat is soms best lastig om ermee om te gaan. En ik denk dat niet alleen voor ons gelovigen, maar ook ongelovigen. Die zeggen tegen ons, hoe kan dat nou? Die God van jou, die heeft het allemaal over mooie dingen, maar ik zie dat helemaal niet om me heen. Hoe komt dat nou? En dat is best wel een moeilijke kwestie en ik wil er ook iets over vertellen. Ik wil niet vertellen waarom dat zo is. Dat is eigenlijk een andere vraag, maar ik wil u laten zien hoe dat in elkaar steekt. Hoe dat zich tot elkaar verhoudt. En waarom ik dat wil vertellen is omdat het voor mij een hele soort openbaring was geweest. Dat ik dacht van, oké. Als het zo in elkaar zit, dan heb ik eigenlijk veel minder moeite met de ellende om me heen. Ik vind het allemaal heel vervelend, het is verschrikkelijk, maar ik kan het op de een of andere manier plaatsen. Het krijgt een plaats in het grotere plan van God, die soevereine koning. En ja, dankjewel Jos. Ik heb een mooi schemaatje gemaakt gisteren. En ik ga kijken of ik dat aan kan wijzen. Doet dit het? Ziet u dat rode puntje? Of achterin ook? Ja, oké. Okay. Was ik wel benieuwd naar namelijk. Oké. Ik ga even met mijn rug naar u toe staan als het dat niet vervelend vindt. Wat u hier ziet, ik heb twee lijnen gemaakt. Eén lijn van links naar rechts en de tweede lijn van links naar rechts. Nou sta ik voor jullie natuurlijk. Ja. Wat zeg je? Ja? Oh, dankjewel Henrik. Ik heb een mooie achterkant. Fijn om te horen. Het is goed om bemoedigd te worden. Ja. Oké, ik ga u hier eens even. Ik heb hier een appeltje gemaakt. Zonder hapje eruit, dat wilde ik eigenlijk eerst doen. Want Adam en Eva hadden natuurlijk van de vrucht gegeten. Maar dan maak ik reclame, dat wil ik eigenlijk ook niet doen. Dus ik heb een heel appeltje gemaakt. Het was geen appel hè, waar ze van aten. We weten helemaal niet wat voor vrucht dat is. Maar ik heb dit gewoon genomen. Goudere netten? Ja, Hans? Of Ben? Oké, goudere netten. De schepping en de zondeval is wat we hier zien. Daar begint die lijn. En dat is wat ik vertelde, dat Adam en Eva waren ongehoorzaam aan hun koning. En er ontstond daardoor afstand. En wat er op dat moment gebeurde, is dat de macht van de zonde in de wereld kwam. Macht van de zonde kwam in de wereld en daar begint deze lijn. Dit was ook het Oude Testament, zou je kunnen zeggen. De mensen zijn niet in staat om met God echt waarlijk in contact te komen. En God koos ervoor om daar een radicale verandering in te brengen. Wat hij deed is dat hij zijn zoon Jezus Christus stond, gesymboliseerd door dit kruis. En ik heb hier ook een zwarte, dikke, vette balk gezet van dit is een duidelijk moment in de geschiedenis. Daar gebeuren twee dingen. In de eerste plaats wordt die lijn van de macht van de zonde wordt verbroken en wordt een stippellijn. Jezus stierf van het kruis zonder zonde. En de macht van de zonde was dat mensen die zondigen zouden sterven, maar Jezus stierf zonder dat hij gezondigd had. Dus daar kwam eigenlijk al een verandering in de macht van de zonde. Jezus stond vervolgens op uit de dood. En daarmee overwon hij de dood. De macht van de zonde is de dood. En die is daarmee verbroken. Dat betekent niet dat de gevolgen daarmee weg zijn. Daarom blijft die lijn, die stippellijn, blijft doorgaan. Maar de macht van Satan, die is niet meer wat het was. Daar hebben we vanmorgen ook over gezongen. Maar er gebeurt nog iets. Een tweede lijn begint. En dat is de lijn van het Koninkrijk van God. Op het moment dat Jezus kwam in de wereld en onderwijs ging geven, wonderen en tekenen liet zien, brak het Koninkrijk van God door. Maar nog niet helemaal zoals wij dat hebben gelezen in Jesaja, dat het over heel de wereld zo zou zijn en dat deze aarde vervangen wordt door een paradijs. Dat is nog niet het geval. En daarom is het nog geen dikke lijn, geen onderbroken lijn. Daarom is het nog geen ononderbroken lijn, maar is het nog een onderbroken lijn. Vervolgens zien we een wolkje. En dat heb ik als symbool gebruikt voor de wederkomst van Jezus Christus. We hebben net een verhaal gelezen dat Jezus, het zicht op Jezus werd verbroken door een wolk. En hij zal ook zo terugkomen. Daarom denken wij dat Jezus terugkomt op de wolken. Goed. Een wolkje. Ook daar zien we weer een dikke vette lijn. Wat daar gebeurt op het moment dat Jezus terugkomt, dat lezen we in het boek Openbaring, is dat de Satan volledig verwijderd zal worden. De macht van de zonde is al verbroken, maar de gevolgen van de zonde zullen ook verdwijnen. Dat is het moment dat het Koninkrijk van God volledig doorbreekt. En daarom wordt die lijn van het Koninkrijk van God een ononderbroken lijn. Dat is het moment dat het paradijs aanbreekt. Het duizendjarig rijk, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Wat voor woorden je er ook aan wil geven. Ik ga dat verder niet over het einde het gebeuren. Dat laat ik allemaal even helemaal los. Daar ga ik helemaal niet op in. Wij zitten dan nu dus tussen hemelvaart, kruisiging, opstanding en de wederkomst. Wij zitten in deze fase en wij leven tussen die twee tijden in. En allebei zijn er nog aanwezig. De gevolgen van de zonde zijn nog in deze wereld aanwezig. Maar ook het Koninkrijk van God breekt door. Die twee kunnen eigenlijk niet met elkaar samengaan. En daarom ervaren we zoveel conflicten. Daarom ervaren we zoveel strijd. En daarom kijken we om ons heen en zien we nog ellende. En dat klopt ook, dat we die ellende. Dat hoort bij het plaatje van God. Maar we zien ook dat Gods wil gedaan wordt in deze wereld. En dat hoort ook bij het plan van God. Oké. Begrijp je dit een beetje? Is het begrijpbaar? Zo niet, dan mag je naar de dienst naar me toe komen en dan gaan we het er verder over hebben. Ik wil dit schema afsluiten met een voorbeeld uit onze eigen wereldgeschiedenis. De Tweede Wereldoorlog. Ik denk niet dat veel mensen dat nog hebben meegemaakt, maar ik denk dat we allemaal weten wat daar gebeurd is. De Duitsers waren in oorlog met de geallieerden. Ik ga even een korte versie geven, want anders dan gaat het heel lang duren. De Duitsers waren in het begin de bovenliggende partij, om het zo te zeggen. De geallieerden moesten de Duitsers verslaan. Onder leiding van Adolf Hitler. Ze moesten de legers van de Duitsers verslaan en ze moesten Berlijn innemen. Hitler moest afgezet worden, gevangen genomen worden, gedood worden. Wat dan ook. En Duitsland had Europa in zijn macht. En op 6 juni 1944 besloten de geallieerden om een landing te doen, een amfibische landing, op de stranden van Normandië. In Frankrijk. Misschien bent u wel eens geweest op vakantie. En misschien kent u de films wel over die periode. Die veldslag, daar wat daar gebeurde, was eigenlijk een beslissend punt in de Tweede Wereldoorlog. Op het moment dat de geallieerden zouden slagen in die landing, was het eigenlijk niet meer mogelijk voor de Duitsers om het tij van de oorlog nog te keren. Op het moment dat de geallieerden de landing zou mislukken, zouden alle voorbereidingen en alles wat ermee te maken heeft, zou in het water vallen. En zou de oorlog nog heel lang gaan duren. En misschien zelfs wel verloren zijn. Dat kunnen we achteraf niet zeggen. Deze dag is eigenlijk beslissend geweest voor de Tweede Wereldoorlog en het verloop daarvan. En we noemen die dag dan vaak ook D-Day. Day van Decision Day, beslissingsdag. De oorlog was eigenlijk al gewonnen, maar de strijd ging nog verder. En er vielen nog heel veel doden in de oorlog. En zeker ook in de concentratiekampen in dat laatste jaar zijn heel veel mensen gestorven. De strijd ging dus door, maar de beslissing was al genomen. En zo kunnen we ook het kruis en de opstanding van Jezus Christus zien. Dat is de D-Day in het Koninkrijk van God. De oorlog gaat nog door en met de wederkomst, dan zal de vijand volledig beslagen zijn. 8 mei 1945. Dit is een beeld wat vaak gebruikt wordt om dit uit te leggen. Ik vind het een heel helpvol beeld. Hoop dat het u ook helpt. Dat spanningsveld van het Koninkrijk van God. Ik ga dus niet vertellen waarom dat zo is, wat de reden is van God. Dat laat ik los. Maar dit is hoe het in elkaar zit. Volgens mij. Ik ben daar behoorlijk van overtuigd. De vraag is dan, hoe gaan wij daarmee om? Als wij daar dan in staan, als wij dan tussen die tijden staan, als we dan zowel met die ellende te maken hebben, maar als we ook ons oog op God kunnen richten, hoe gaan we daarmee om? En ik wil dan kijken naar dat verhaal van de hemelvaart. Want daarin zie ik lessen terug. Ik denk van, ja, daar kan ik wat mee. Daar kan ik verder mee. Daar kan ik mij aan vasthouden. Dat verhaal in Handelingen 1 zagen we, en dat had ik al eerder verteld, dat Jezus onderwijs gaf over het Koninkrijk van God. De discipelen hadden dat nodig. Ze hadden een nieuw inzicht nodig, ze hadden een nieuw onderwijs nodig. Dat blijft voor ons ook belangrijk. Wij hebben dat onderwijs over het Koninkrijk van God ook nodig. Wij moeten dit begrijpen. We moeten ook telkens weer op gewezen worden. En het onderwijs houdt nooit op. Ik vind dat persoonlijk heel erg belangrijk en ik wil dat ook overbrengen aan u. We zagen ook in die 40 dagen dat Jezus verscheen aan zijn discipelen, dat hij dat deed omdat hij wilde bewijzen dat hij leefde. We geloven niet in een dode God. We geloven niet in een God die in het graf is gebleven of die gestolen is uit het graf. Dat is wat de Joodse leiders wilden doen laten geloven, dat Jezus het lichaam gestolen was. Nee, Jezus is daadwerkelijk verschenen aan zijn discipelen. Aan meer dan 500 mensen, zegt Paulus, heeft Christus zich laten zien. Dat vind ik een heel sterk en betrouwbaar getuigenis. Wij geloven in een levende God. Vervolgens zien we dat de discipelen vragen aan Jezus van, ja, wanneer gaat u dat koningschap van God, het koningschap van Israël herstellen? En zij zitten eigenlijk ook een beetje met die vraag waar wij vaak mee zitten. Wanneer komt er nou een einde aan, heel die ellende? Wij willen daar graag een antwoord op weten. En wat doet Jezus? Hij geeft daar helemaal geen antwoord op. Wat hij eigenlijk zegt is, dat is de zaak van de koning, die soeverein. Hou je daar nou niet mee bezig? Wat jullie hiermee bezig moeten houden is een opdracht die ik jullie geef. De opdracht om het koninkrijk van God te verkondigen aan de mensen in de wereld. Jezus richt als het ware onze blik ergens anders op. In de vierde plaats zien we dat Jezus bij die opdracht ook nog iets geeft. Hij zegt, ik geef jullie de Heilige Geest. Want als wij tussen die tijden staan en in dat spanningsveld leven, wij kunnen dat niet aan. Wij kunnen dat niet alleen. Wij hebben God daarvoor nodig. En God stuurt dan zijn Heilige Geest als zijn vertegenwoordiger op aarde om ons kracht te geven. Om ons te troosten, om ons te bemoedigen, onze blik te richten ook op de toekomst dat Jezus terug gaat komen. Als de discipelen dan staan en kijken naar de lucht en Jezus wordt in de hemel opgenomen, dan verschijnen daar ineens twee mannen in witte gewaden, engelen. En dat zijn dus boodschappers van God. God geeft zichzelf als persoon, geeft hij een boodschap aan ons op dat moment. Ik vind dat heel bijzonder dat God dat door engelen doet. En wat die engelen doen is ook wijzen op het moment dat Jezus terug gaat komen. En hij zegt van, richt je nou niet te veel op dat Jezus weg is, maar kijk naar voren, kijk naar de toekomst en laat je daardoor inspireren, laat je daardoor bemoedigen. En ik geloof dat wij als gemeente een gemeenschap zijn die eigenlijk onze basis vinden in het feit dat Jezus terug gaat komen. Daar vinden wij ons fundament in. Daar mogen wij ons op richten, onze activiteiten, onze handelingen, ons geloof, de dingen die wij denken, die wij voelen, mogen gericht zijn op de wederkomst. Wat ik hier niet heb staan, maar waar ik vanmorgen aan moest denken, is dat Jezus ook zegt tegen de discipelen, jullie moeten naar Jeruzalem gaan en daar blijven wachten. Ze vragen niet van, God, waarom moeten we daar blijven wachten? Jezus zegt, de Heilige Geest komt, maar zij weten helemaal niet hoe dat er aan toe zal gaan. Ze hadden daar nog helemaal geen beeld van. Wat de discipelen doen, is dat ze gewoon gehoorzamen. Ze luisteren gewoon naar hun koning, ze gaan naar Jeruzalem en ze wachten. Een stukje gehoorzaamheid. De discipelen gaan naar Jeruzalem, maar ze gaan niet allemaal naar hun eigen plekje toe. Ze gaan niet allemaal naar hun eigen huis toe of hun eigen rust opzoeken. Nee, wat ze doen is dat ze elkaar opzoeken. Ze gaan met elkaar naar dat bovenvertrek. En waarschijnlijk is dat hetzelfde bovenvertrek als waar het laatste avondmaal werd gevierd. Dat is waar ze heen gaan en ze zoeken elkaar op om steun te vinden bij elkaar, om elkaar te bemoedigen, om elkaar toe te rusten, elkaar te vermanen. Dat is ook belangrijk. We hebben elkaar als gemeente ook nodig. Geloven alleen op jezelf, ik denk niet dat dat kan. Ik geloof dat we elkaar heel hard nodig hebben als mensen, als gemeente. En als laatste zien we dat de discipelen gaan bidden. En gebed is heel erg belangrijk in ons persoonlijk leven, maar ook als gemeente. Elkaar opzoeken en met elkaar bidden. Toen ik hier aan dacht, van eigenlijk is het veel meer dan bidden. Of bidden is eigenlijk ook relatie met God opzoeken. Ik vind dat een iets breder begrip. Wij moeten zorgen dat onze relatie met onze koning, dat die klopt. Relatie met onze koning en relatie met onze vader. Zorg dat dat stevig is. Investeer daarin. Wees daar mee bezig. Ik wil zo afsluiten. En samenvattend, als conclusie wil ik zeggen dat het koninkrijk van God of koningschap van God daar is waar de wil van God gedaan wordt. Jezus Christus heeft het mogelijk gemaakt dat wij hier ook deel aan mogen hebben. Met hem is er een begin gemaakt aan het einde van de dood. We leven nu nog in een spanningsveld tussen de tijden, maar we mogen hoopvol uitkijken naar het moment dat het koninkrijk van God volledig door zal breken. In die tussentijd is God met ons, door zijn Heilige Geest. En we zijn als gemeente met elkaar uitkijkend en verlangend naar het moment dat de woestijn zal bloeien als een roos. Ik wil afsluiten met gebed. En toen ik erover nadacht van, ik zou het fijn vinden om met elkaar het Onze Vader te bidden. Omdat daar ook eigenlijk woorden wordt gegeven aan dit verlangen. Uw koninkrijk komen, dat is iets wat hier heel erg bij past. En ik heb dat ook op de beamer gezet, omdat er misschien mensen zijn die het Onze Vader niet kennen. Dan kun je toch meebidden. En ik wil je vragen om het Onze Vader met mij te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.